Wij waren in Romeinen hoofdstuk 5, waar wij terecht waren bij wat minder bekend idee. Het concept namelijk van dat wij als gelovigen deel uitmaken van een andere, een nieuwe mensheid, waarvan Christus het hoofd is. En dat wordt dan gezet tegenover, gecontrasteerd met die oude, de natuurlijke mensheid waarvan Adam het hoofd is. Daarbij, en ik zeg het meteen aan het begin van de avond en misschien aan het eind ook nog wel een keer, daarbij is de gedachte niet dat die eerste mensheid of eerste mens na verloop van tijd helaas door een noodlottig misverstand en hoe het allemaal heet mag een zondaar geworden is, maar het concept is dat Adam van nature een zondaar was. Ik zeg het met nadruk, want je mist het met gemak, de hele gedachtegang, maar daarom wijs ik erop. Wat besproken wordt, is een mensheid die in het bezit is van alle eigenschappen, ik zeg het neutraal, alle eigenschappen van Adam. Dat heet de adamitische natuur. En u hebt hopelijk goed begrepen dat die adamitische natuur niet veranderd is onderweg. En dat Adam zijn aard, zijn natuur had van nature. Kortom, hij had zijn aard uit de aarde. Of zoals het letterlijk staat, hij was uit de aarde aards. Dat is niet later pas zo gekomen. Dat wil zeggen, hij was een sterfelijk mens. Dat is ook inderdaad geëffectueerd geworden. Dat wil zeggen, hij is ook daadwerkelijk gestorven. Was hij sterfelijk? Ja, hij was sterfelijk. Wij weten dat zeker, we hebben daarbij stilgestaan zo onderweg. Hij werd uit de hof verbannen, want anders, zei de Heer, dan zou hij misschien toch eten van de boom des levens en leven in eeuwigheid. Dat betekent dat hij van nature sterfelijk was. En dat hij door iets wat hem toegediend zou worden van buitenaf, weliswaar in leven zou blijven, maar van nature was hij sterfelijk. En zo staat het er ook, zo wordt het hem en ons gezegd, namelijk, gij zijt uit de aarde aards en gij zult tot de aarde wederkeren, gij zijt stof en tot stof zult gij wederkeren. En hij was al uit de aarde aards voordat hij van de boom had, dan wel voordat hij naar zijn vrouw luisterde, afhankelijk van uw geaardheid. Zo gooien we wat woorden door elkaar natuurlijk. Maar ik hoop dat u goed begrijpt waar we het over hebben. We hebben het over een natuurlijke mens, adamitische mens, een sterfelijke mens enzovoorts. Want inderdaad, zijn natuur, dat staat hier trouwens ook, zijn sterfelijke natuur werd dan ook inderdaad doorgegeven aan al zijn afstammelingen. En daaruit weten wij, staat hier in 5 vers 12, dat dus ook inderdaad alle mensen zondaren waren. Niet omdat ze zondigden, maar omdat ze de adamitische natuur hadden. En ik zal ooit wel gezegd hebben, al ook in deze serie, dat Adam daarin geen uitzondering is. Ik weet wel wat een christelijke traditie leert, maar ik geloof niet dat de Bijbel dat leert. Ik geloof dat de Bijbel leert dat die Adam van nature behept was met de zonde, dat wil zeggen met de vergankelijkheid van misselijkheid, maar dat woord, dat heeft een andere gevoelswaarde. Mis, dat weet u, de zonde toch? Misselijkheid, dat gaat ernaast, dat gaat mis. Dat was hij van nature en daar werd hij dus ook inderdaad mee geconfronteerd. En zelfs dat is niet uniek, want wij mensen worden daar ook allemaal mee geconfronteerd. Het is een van de harde dingen die wij leren moeten. Dat wij begrensd zijn in onze mogelijkheden. En dat wij weliswaar wellicht heel misschien het goede zouden gedaan hebben willen hebben gewonnen. Maar als wij het goede willen doen, dan ligt het kwade ons bij. En het kwade dat wij niet willen, dat doen wij. Het goede dat we willen, dat doen wij niet. Enzovoorts. Zodat je meteen je twijfels hebt over alles wat goed bedoeld was. Toch? Ja, maar je weet, als dat gezegd wordt, dan is het dus misgegaan. En zo is het maar net. Kortom, een zondige mensheid van den beginnen, niet pas later geworden. Een zondige mensheid van den beginnen, dat is de aard, de natuur, het wezen van die mens. Als je aard zegt, dan denken de mensen tegenwoordig ook alweer aan andere dingen. De taal is een lastig ding. Het is de natuur, het is het wezen van de mens, zondig. En dus aan de dood, aan het verderf onderworpen, want dood en zonde zijn eigenlijk identiek. Zonde beschouwen wij als een morele kwestie en dood, vergankelijkheid, als een fysieke kwestie, een lichamelijke kwestie. Maar het is gewoon hetzelfde ding dat zich op allerlei niveaus uitdrukt. En dat is ook wat hier feitelijk gezegd wordt, en niet alleen hier trouwens, de combinatie van zonde en dood. Maar daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Wat de essentie van dit stuk is natuurlijk om ons te vertellen dat wij wedergeboren zijn geworden. Nou ja, dat was het voorgaande hoofdstukken, en de volgende ook trouwens nog. Gestorven en opgestaan met Christus enzovoort, waarmee wij de christelijke natuur hebben ontvangen. Die term kennen wij niet, denk ik. Christelijke, kent u die term? Christelijke natuur? Nee, hoe heet het dan? Het heet de goddelijke natuur. Dat is de term die Petrus gebruikt in zijn brieven. Ja. Maar let op het begrip natuur. Dat gaat om wat wij populair noemen de aard van het beestje. Het klinkt wat oneerbiedig zo, maar zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel het goed uit te leggen. Het is maar niet een manier van leven of iets dergelijks. Het is het wezen van het ding dat, waar niks aan veranderd kan worden. Wij mensen hebben daar tot vandaag moeite mee. We spreken vandaag over de maakbaarheid van alles. Wij denken dat we alles kunnen boetseren, ook onze eigen levens enzovoorts. Dat eraan gewerkt moest worden en de maatschappij en de staat en de samenleving en wat het maar was allemaal. Wordt allemaal geacht maakbaar te zijn. Er zijn mensen die geen levenservaring hebben, die zichzelf niet kennen en die op het plus zitten. Toch? Ik vind het een leuke uitdrukking. Want het heeft met plus helemaal niks van doen. Maar je weet waar het wel mee van doen heeft. Die denken dat de wereld, Nederland, wat het maar is, maakbaar is. Ja, dat is dus niet zo. Er valt niks aan te maken. Maar dat is de tragiek van het menselijk bedrijf, zeg ik dan. En daarin besluit ik feitelijk alles. De mens probeert wat, doet wat en meent iets tot stand te moeten brengen enzovoorts. En het breekt altijd bij de hand af. Het kan namelijk niet. Het is maar een heel klein beetje, zei de prediker. Je kan in je leven wat doen, dat is waar. Maar daarna houdt het weer op. Zo gaat dat, dan wordt het weer vergeten en dan komt er weer wat anders, dat er vroeger ook al was trouwens, maar dat waren we ook vergeten. Dat is, daar bedient de duivel zich ook van de dood namelijk. Dan verdwijnt alles en dan begint het gewoon weer overnieuw. Dat is ook waarom l'histoire se répète, en niet alleen in Frankrijk. Ik bedoel, toch, het komt allemaal weer terug enzovoorts. En daarmee zeggen wij leren van de geschiedenis niks. Die uitdrukking kent u ook, de geschiedenis, l'histoire, se répète, voor de duidelijkheid. Ik heb, weet ik, 10 jaren Frans gehad en nou ken ik die zin uit mijn hoofd. nog één, en dan daar blijft het ook bij trouwens. Maar dat betekent de geschiedenis herhaalt zich. Maar we hebben ook de uitdrukking, de geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niks leert. Wat feitelijk een contradictio in terminis is, maar ja, toe maar. Ga er maar aan staan. We leren er ook niks van, want we blijven doorgaan als mensen met proberen er wat van te maken. En dat gaat dus niet. We moeten het doen met wie wij zijn. En het enige alternatief is niet proberen, ondanks alles er nog wat van te maken. Dat is zoiets als, we zijn van de wet verlost, maar dan gaan we uit dankbaarheid onder de wet leven. We gaan proberen er toch nog wat van te maken. Voor die oude mens. Er is maar één alternatief. Dat is te komen tot geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. En gemaakt heeft tot de eersteling van één nieuwe schepping. En dan geeft God ons nieuw leven, doet hij ons wedergeboren worden, of hoe die term maar zou moeten luiden in correct Nederlands. Hij geeft ons nieuw leven en daarmee worden we de dragers van een andere natuur, van een andere mensheid, van een andere wereld feitelijk, namelijk van het leven van Christus. En daarmee ontstaat dus een nieuwe mensheid. En van die eerste, die oude, is Adam het hoofd. Het federale hoofd, zegt men. Als ik het letterlijk vertaal uit het Engels, waar men die uitdrukkingen wel bezigt. Wij in Nederland niet. Maar in de Engelse talen wel. Adam als het federale hoofd van de mensheid, maar Christus als het federale hoofd van allen die wedergeboren zijn. Van de christenen. Van de kerk zegt men, maar dat is alweer wat te kort door de bocht. Maar toch, vooralsnog volstaat dat wel. Het zijn twee verschillende dingen. Zie. Waaruit dan ook inderdaad volgt. Zoek de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want wat op de aarde is, is die oude mens. En wat boven is, dat is die nieuwe mens. En tot en met de opname van de gemeente is die uitdrukking dus inderdaad geldig. Maar goed, dat is ook waar Paulus het over heeft natuurlijk in Colossense. Maar dat is niet het enige wat hier uiteengezet wordt. Het andere is dat er verband bestaat tussen die oude mensheid of de oude mens en de nieuwe mens. Zodanig dat de oude mens een proto, ik rek het woord op, een prototype, dat hebben we vorige keer besproken, een prototype is een voorbeeld. Dat is wat het in goed Nederlands is dan. Een voorbeeld, beeld is ook goed, want dat is wat er staat, type. Een voorbeeld is van die nieuwe mens. En hoe dan? Ja, dat wordt hier beschreven. Want er worden aspecten van die oude mens en die nieuwe mens tegenover elkaar gezet. Niet alleen van de mensheid als zodanig, maar ook van het federale hoofd daarvan. Dat wil zeggen, de overeenkomst tussen Adam en Christus. En terwijl ik overeenkomst zeg, denk ik tegenstelling. Vandaar dat ik wel eens stotter en een verkeerd woord uitspreek enzovoort. Dan komt ik zeg het een, maar ik denk tegelijkertijd een ander. Want het is niet alleen overeenkomst. Het een is een beeld van het ander. Maar het is tegelijkertijd soms ook een tegenstelling. En daar komt die vreemde uitdrukking vandaan. Doch niet gelijk al zo. En daar waren we ongeveer de vorige keer. Toch niet gelijk al zo. Het is wel al zo, maar het is tegengesteld. Ik heb u het voorbeeld aangehaald, als ik me goed herinner, van de symmetrie. Symmetrie, u weet wel. Die twee handen die zijn weliswaar in hoge mate gelijk. Maar ze zijn toch elkaars tegenovergestelde. Je linkerhand, u weet, dat is die waar de duim rechts zit. Dat hebben ze mij verzekerd. En in de houtzagerij, ja. En in de rechterhand is de hand waar de duim links zit, hè. Nou goed, het is symmetrie. En ik heb u het voorbeeld gegeven, meen ik, van die gebouwen aan de zuidas van Amsterdam. Waarvan men zo nodig iets nieuws moest maken, iets nieuws bedenken. Nou zien die gebouwen eruit alsof ze al kapot zijn en gebroken zijn, terwijl ze nog nieuw zijn. Want ja, symmetrie. Je mag er een beetje van afwijken, dat maakt het leuk. Een komiek heeft geen symmetrisch gezicht. Een echte komiek heeft een scheef gezicht. Moet een beetje scheef lachen of zijn neus moet scheef staan. Of één wenkbrauw moet hoger opgetrokken worden dan de andere. Dat vinden wij dan leuk. Zie? En als het ernstig moet, moet een volledig symmetrisch gezicht zijn. Dan kun je waarschijnlijk president van Amerika worden of zoiets. En als je echt een hele scheve bek hebt, dan moet je naar de dokter. Want ja, dat is. Of zoiets. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Dat ziet er niet uit dan, zegt men. Want zo is het maar net. Het is trouwens ook ongezond, heeft men mij verzekerd. Toen maar weer. Maar symmetrie, maar dat zijn tegengestelde dingen. En ze heffen elkaar op, ze brengen elkaar in balans. Het hoort erbij, het is complementair, heet dat ook. Het vult elkaar aan, enzovoorts. En dat is niet exact dezelfde vorm dus, maar dikwijls ook de tegenstelling. Daar mag niks moeilijks aan zijn. Ik weet dat mensen er moeite mee hebben, maar daarom blijf ik er even een beetje rondom hangen, zal ik maar zeggen. Dat goed tot u doordringt dat wij dagelijks met dit soort dingen van doen hebben. De meeste vormen die wij tegenkomen in de natuur, maar ook in wat de mens produceert, kennen dit soort verschijnselen. Het zijn symmetrische dingen. Het zijn een linker en een rechter. Zie? Nou ja. Nou goed, Adam is de linker en Christus is de rechter. Daar komt het ongeveer op neer. Toch? En daarom wordt hier over deze dingen gesproken, opdat tot ons zou doordringen, want dat is de echte les van het schriftgedeelte, dat tot ons zou doordringen dat wij maar niet een gemodificeerde Adamiet zijn, zo van wij zijn mensen en maar wij zijn bekeerd geworden tot het christendom. We hebben over sommige dingen wat andere opvattingen of althans gewoontes. We zijn niet maar customized, aangepast om ons acceptabel te maken voor God. Wij zijn wedergeboren. Zondag sprak ik erover, waar het maar was, over de deur. Wij moeten de deur door, heet dat. Want ja, dat staat in de Bijbel. Wij moeten achter de goede herder aan de deur door. En voor hem doet de deurwachter open. En die deur door, dat is de route van oude schepping naar nieuwe schepping. Van Adam naar Christus, of hoe het maar heten mag. Dat is wedergeboorte. Dat is dood en opstanding. En ik zeg dat weer met zoveel nadruk, omdat de huidige tendens, ook in evangelische prediking, dat volkomen negeert. Het idee is, je bekeert je tot het christendom of iets dergelijks, of je komt tot het christelijk geloof of wat het maar was. En dat is het dan. En het idee van dat God die oude mens wegdoet, dat is helemaal zoek geraakt. Want tegenwoordig is die oude mens heel goed, is prima. Je mag er wezen, zegt men dan, weet u wel, met een heleboel clichés. Het is allemaal moderne filosofie, weet ik wat het is. Maar, nou ja, en daarmee kun je dan wel bij God aankomen. Beslot heeft hij je lief. Toch? Nou ja. Er valt weinig tegenin te brengen. Maar God haat de zonde, hoor. Ja. Wat dacht u, waar denkt u eigenlijk waar het kruis voor nodig was? Om een juridisch einde te maken aan de rechten en plichten van die hele oude schepping. Die mocht er niet zijn. Eigenlijk, die had er helemaal niet mogen zijn. Die is ook niet tot eer van God. in zichzelf. Ik hoop dat dat langzamerhand dan toch duidelijk naar voren gebracht is. Zo, hij doet het weg. En dat geldt niet alleen voor de hele schepping, maar dat geldt voor u en mij in het bijzonder ook. Die oude mens, weg ermee. En voor zover het een mechaniek is, een stuk gereedschap, die oude mens wil God het wel gebruiken, maar voor dat doel geeft hij wel nieuw leven daarin eerst. Zie? Het is dood en opstanding. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Dat is een bladzijde terug hier, in hoofdstuk 3 staat dat allemaal. Maar goed, ik ga het niet lezen, ik zal het u besparen. Maar het betekent inderdaad wel dat die oude mens wordt weggedaan, voor God niet gerekend wordt. En voor zover er wat goeds was aan die oude mens, is het omdat hij een beeld is, een voorbeeld, een prototype van die nieuwe mens. Doch niet gelijk. Alzo. Dat wil zeggen, omgekeerd. En dat is wat dan uitgelegd wordt. In, dat is van, vanaf vers 15 is dat dan. Hè? Vers 14 was Adam, welke een voorbeeld is van degene, ik vind het wel aardig, welke een voorbeeld is, niet maar was. Hij fungeert nog steeds als voorbeeld en dat betekent dat hij ook nu nog spreekt nadat hij gestorven is. Zodat je hem kunt aanvullen bij Hebreeën 13. Hè? Ja. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, staat er. En dat gelijk alzo, dat hadden we natuurlijk al in vers 12... waar stond gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is. Alzo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Maar nu toch een begin gemaakt wordt met vergelijkingen, krijgen we die in vers 15. Het eerste voorbeeld, waar staat, want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn. Nou ja, ook als allen gestorven zijn, wat niet het geval is, want er leefden toen ook nog mensen op aarde. Ja. Maar dan nog zijn het velen. Dus het is goed geformuleerd. Door de misdaad van één zijn velen gestorven, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die er is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Er staan een paar extra woorden tussen, maar de vergelijking is simpel. Door de misdaad van één zijn velen gestorven, door de genadegift van één ontvangen velen eeuwig leven. Daar komt het op neer. En dat is de vergelijking. Zie? Dat wil zeggen, de dood via die ene over alle mensen, want dat is de strekking ervan. Maar via de genadegift van God komt eeuwig leven, ook eveneens via die een, maar die een is dan Christus, waarbij de misdaad en de genadegift tegenover elkaar gesteld worden. Waarbij ik er dan ook nog maar op wijs dat die misdaad van één niet noodzakelijk is. Die ene misdaad die wij allemaal zo goed kennen van de gebakken peren en waar we het al eens eerder over gehad hebben, toch? Ik bedoel, als misdaad onrechtvaardigheid is, dan moet ik u zeggen, die onrechtvaardigheid die zat allemaal in zijn natuur. Het is maar hoe je die woorden lezen wil, feitelijk. Maar het gaat maar om deze vergelijking. En die wordt verder ontwikkeld, hè? Want daar staat een en niet, krijg je weer, vers 16, en niet gelijk. Ik vind het mooi hoor, en niet gelijk. En toch, het is gelijk, maar het is gekeerd. Niet gelijk. De schuld was door die een die gezondigd heeft, alzo is de gift Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Hier wordt al iets ingewikkelder. Hier wordt schuld en genadegift tegenover elkaar gezet, waarbij de begrippen geleend worden uit omliggende verzen enzovoorts. U ziet wat de vertalers gedaan hebben, die hebben woorden ingevuld. Ik vind niet dat het daardoor echt makkelijker wordt wat hier uiteengezet wordt. Het is toch al voor ons een moeilijke constructie. Maar wat tegenover elkaar staat, is hier in vers 16... De schuld is uit één misdaad tot verdoemenis. Dat is de eerste helft van de vergelijking. De schuld is uit één misdaad tot veroordeling, want verdoemenis is letterlijk eigenlijk gewoon veroordeling. En daartegenover staat in dit vers, de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking, tot vrijspraak. Waar er nog bij komt, dat in die eerste zin, de schuld is uit één misdaad tot veroordeling, tot verdoemenis. Dat is impliciet van velen uiteraard. En vervolgens, de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Je leert er meteen dat verdoemenis en rechtvaardigmaking tegenovergestelde begrippen zijn. Dat komt me goed uit, want dan kan ik u meteen zeggen dat rechtvaardigmaking als zodanig niet bestaat. Ik betreur het ten zeerste dat dat woord in onze vertalingen staat. Want rechtvaardigmaking bestaat niet. Dat is een suggestieve term. Het woord is rechtvaardiging, het zelfstandig naamwoord. En het werkwoord is rechtvaardigen. Maar het woord maken, dat kan niet, want dat suggereert dat iets wat onrechtvaardig is, alsnog rechtvaardig gemaakt kan worden. En dat is niet zo. Je kunt die feiten niet veranderen. Daarmee kom je terecht bij weer het idee van de maakbaarheid van het een en ander. Dat is ten onrechte. Rechtvaardiging, helaas dikwijls vertaald als rechtvaardig maken of rechtvaardigmaking, betekent gewoon vrijspraak in de praktijk. Rechtvaardigen, dat is wat de rechter doet als hij de verdachte onschuldig verklaart. En verdoemen is exact het tegenovergestelde. Het is het schuldig verklaren van de verdachte. En daarmee het veroordelen. Dat is de echte betekenis van die termen. Alleen dat rechtvaardig maken, ja, dat is een misverstand. Wij worden niet rechtvaardig gemaakt, wij worden rechtvaardig verklaard. Want wij worden niet rechtvaardig gemaakt, integendeel. Daarom moest één voor ons sterven. Omdat wij onrechtvaardigen waren. Nou ja, dat staat een halve bladzijde hiervoor. Krachtelozen, goddelozen, onrechtvaardigen, zondaars, of hoe ze maar heten daar. Hè? Dat was vanaf vers 6 ongeveer hier in Romeinen 5. En dat wordt niet veranderd. Er wordt mee afgerekend. Juridisch. Hebben u dat nog? Alleen nadat die afrekening heeft plaatsgevonden, populair gezegd, nadat iemand onze schuld betaald heeft, zijn wij schuldvrij. En niet onze schuld is vernietigd, weggedaan, streep erdoor. Dat denken sommigen, maar dan ben je terecht bij Allah. Of zo. Maar dit is je reinste onrecht. Toch? Dat is toch niet te doen? Kent u dat verschijnsel? Mensen hebben een schuld aan jou en dan zegt iemand, nee, er komt niks meer van terecht, dat is klaar enzovoorts. Er zijn altijd trucs, faillissementen en wat het maar was allemaal. Dan kun je naar je geld fluiten. Ik bedoel, dat kan toch niet kwijtgescholden worden? Nou ja, wij leven in een heel idiote samenleving. Dus er gebeuren de meest vreemde dingen tegenwoordig. Dus misschien gebeurt het tegenwoordig toch, maar het is toch absurd? Onze schuld is niet de streep doorgehaald. Onze schuld is betaald. Nou ja, dat is wat ik net ook probeerde te zeggen. Langs een andere route. Je moet die deur door. Dat is die deur van dood en opstanding. Dat is van oordeel. En daarna is men van het oordeel vrij. Dat levert geen rechten op trouwens. Je bent alleen van je plichten ontslagen omdat iemand anders aan die plicht voldaan heeft in jouw plaats. Dat is het verhaal. Zie? Maar daar moet je langs. De schuld is niet weggestreept, de schuld is betaald. Dat is gebeurd en dat is wat feitelijk gebeurd is aan het kruis. En wat de Heer voor ons gedaan heeft. En dat is dus verdoemenis, oordeel enzovoorts. En voor zover wij gerechtvaardigd zijn, is het niet omdat wij rechtvaardig gemaakt zijn, maar is het omdat de rechter ons vrijgesproken heeft. Ik vind geen schuld in hem, luidt het dan. U kent toch die uitdrukkingen uit. Ik weet nooit zeker of ik het ga vinden. Maar tot nog toe lukt het wel altijd. Het was Deuteronomium 25 of 26. 25. 25. Deuteronomium 25. Daar staat in vers 1 van Deuteronomium 25. Wanneer er tussen lieden twist zal zijn en zij tot het gerecht zullen toetreden, voor de rechtbank, dat zij hen richten, want de rechtbank is meervoud, de rechters, zo zullen zij de rechtvaardige. Ja, en nou kan je niet vertalen met rechtvaardig maken. Toch? Nee. Dus wat staat er? Zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardig spreken. Oké. Okay. Nou, dat is wat rechtvaardigen is. Rechtvaardig verklaren. Rechtvaardig spreken. Zie? En wat de onrechtvaardige betreft, wel, de rechter heeft de plicht, volgens de wet, om de onrechtvaardige te veroordelen. En dat heet verdoemen. Dat is gewoon oud-Nederlandse termen daarvoor. Mag geen probleem zijn. Maar hier worden meteen die begrippen gedefinieerd. Daarom haal ik het aan. Om te laten zien dat dat echt de betekenis van de termen is. Zie? Kortom, rechtvaardigmaking bestaat niet. Het is gewoon het werkwoord rechtvaardigen. En het betekent rechtvaardig verklaren, spreken, vrijspreken. Het is wat de rechter doet. Goed, dat was Romeinen 5, vers 16. De schuld is uiteen tot verdoemenis van velen. Rijmend op wat we eerder lazen in vers 15. En daar tegenover staat, tegenover de schuld staat de genadegift. Tegenover uit één misdaad staat uit vele misdaden. En tegenover verdoemenis staat rechtvaardiging. Ik heb die zinnetjes onder elkaar geschreven hier. Want ja, zoals die hier staat in de vertaling is natuurlijk wel gecompliceerd. De schuld uit één misdaad tot verdoemenis. Genadegift uit vele misdaden tot rechtvaardiging. En het woord en niet gelijk aan het begin van het vers, dat duidt dus weer op die tegenstelling. Maar het is tegelijkertijd een overeenkomst in de formulering. Dat mogen duidelijk zijn. Waarna volgt vers 17. Dat is dan feitelijk het derde voorbeeld. Adam, een voorbeeld van degene die komen zal. Dat is het derde voorbeeld. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft, ja, overlevenden, en de dood geheerst heeft, wel heersen is de term voor een overwegende, zo heet dat, macht. Dat wil zeggen, wat heerst is altijd de grootste, dan wel de hoogste macht die er is. Dat is heersen. Vandaar dat ziekten heersen. U weet wel. Er zijn een heleboel mensen zwak, ziek en misselijk. En dan roept iemand, ja, het heerst. En inderdaad, dat is het. Vandaar dat zo'n ding meteen heet corona. Dat begrijpt u dan meteen ook, hè? Corona. Ik weet niet wie het bedacht heeft, maar het betekent kroon. Dus het heerst, denk ik er altijd maar, hè? Maar goed. De dood heeft geheerst. Niemand kon er onderuit. Los daarvan weet iedereen dat eigenlijk alle activiteit van de mens maar één doel kent. De dood bestrijden. Vechten tegen de vergankelijkheid. En vroeg of laat verliezen we die strijd toch. Maar we hebben afgesproken dat we zo lang mogelijk het zullen volhouden. En we hebben bovendien afgesproken dat God het ook van ons vraagt. Of dat ook zo is. Ik zeg, we hebben dat afgesproken. Dat is zo toch? En of God het van ons vraagt, kom dan toch. Wees wijzer. Tuurlijk niet. De hele gedaante, deze wereld gaat voorbij. Kort is u zijn hier, de tijd snel daarheen. En wat, dat staat niet in de Bijbel. Nou, misschien wel, maar deze woorden zijn van Johannes de Heer. Hè? Maar toch maar. Het is de tragiek van het menselijk bedrijf, menselijk bestaan. Wij vechten tegen het bederf. De hele dag is al wat wij doen, eigenlijk. En wij weten dat wij die strijd zullen verliezen. Vroeg of laat. En de idee is eigenlijk dat je dat maar het beste zo snel mogelijk kunt opgeven. Die oude mens kunt laten voor wat het is. Om te komen tot Christus die nieuw leven geeft. En dus wij zouden de oude mens voor dood houden. Dus als dan iemand komt zeggen, maar je moet hem wel zo lang mogelijk in leven laten. Dan zeg ik, dit is wartaal. Dit kan helemaal niet. Dat kan je zo niet zeggen, dat kan je zo niet denken. Dat is niet Bijbels. Los daarvan, je hoeft niet religieus te zijn om het idee te hebben dat je het leven zo lang mogelijk in stand moet houden. Maar het komt gewoon voort uit het idee dat je zo lang mogelijk ook vandaag de dood buiten de deur moet zien te houden. Maar ja, ik zeg altijd, dat wil mijn kat ook. Maar ja, die heeft het ook verloren trouwens. Die had er 9, ja. Levens, toch? Ze zijn alle kwijt. Maar toch maar, zo gaan die dingen. Dus ja, je moet daar niet zo zwaar aan tillen en dat soort zaken. Waar je aan tillen moet, is dit wat hier staat. Dat er nieuw leven is in Christus. En dan gaat hij weer, vers 17. Indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft, door die één, door Adam namelijk, en dat over de levenden, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die één, namelijk Jezus Christus. Dat namelijk mag er natuurlijk weer uit. En voor de rest, ja, de zin is wat ingewikkeld, maar ik heb hier een vereenvoudigde versie voor u. Namelijk door één misdaad heerst de dood over de levenden. Door één, namelijk door Adam. En de parallel is in luid, door overvloed der genade. En dat tegenover één is dat. Door overvloed der genade heersen levenden over de dood. In de vorige zin heerste de dood over de levenden. Maar aan onze kant, aan de kant van Christus, heersen de levenden over de dood. En dat ook door één. Namelijk door Jezus Christus. Hebt u die? Ja, uiteindelijk zijn dit ook literaire hoogstandjes, als u het mij vraagt. Dat maakt het er voor ons niet eenvoudiger op. Maar ja, maar dit is wat er staat feitelijk. Wij zouden in het leven heersen. En de reden daarvoor is simpelweg dat de dood, ja, het sterven van deze oude mens, we hebben het er nog over, hoop ik, maar het sterven van die oude mens, ja, dat is oké, dat is een keer, dat zit erin. En hoewel wij niet allen zullen ontslapen, maar wel allen zullen veranderd worden, toch? Dat moet een keer gebeuren. Maar de dood in de zin van die blinde muur waar het een keer helemaal ophoudt en dat was het dan enzovoort. Ja, dat kennen wij toch niet? Meer? Wij kijken daar toch overheen? Nee, niet naar het hiernamaals of zo. Ik vind het altijd een moeilijke term. Maar gewoon, er staat nog een stuk geschiedenis op het programma, om zo te zeggen. Als je dat woord geschiedenis tenminste zo kunt gebruiken. Er staat wel heel wat op het programma wat gebeuren zal. En wij gaan het beleven. Dat is nog zwak uitgedrukt trouwens. En dat heeft niks met de dood te maken. Wij kijken daar overheen. Oké, dat gebeurt. Ja, dat is... jawel, maar dat is een ander ding dan wat de dood is voor de wereld. Voor de ongelovigen. Ja, ik weet wel, de wereld ongelovigen maken zich ook van alles wijs. Vooral als ze weliswaar niet gelovig, maar wel religieus zijn, maken ze zich van alles wijs. Toch? Dat is ook iets wat de mens altijd doet. En als hij het zelf niet doet, dan doet de duivel het wel. Die zegt dan, nee, heeft God wel gezegd, maar dat is... Zo is dat niet. Ik zal je vertellen hoe het wel is. En wat hij ermee bedoeld heeft. Dan ben je toch weer terug in de hof bij die oude mens. Nee, als je eet van de boom der kennis, dan word je als God. Enzovoorts. De raad is wat. Mensen van vandaag, met name christenen, beschouwen zich als God. We moeten de wereld redden. Enzovoorts. Ze gaan hoogmoedig door het leven omdat God in hen woont op een of andere wijze. Maar ja, een pantheïst gelooft dat ook hoor. Dus het is klassiek religieus. Men maakt zich wat wijs. En wat ik heel veel tegenkom is het idee van dat God de Vader, om zo te zeggen, in de hemel niet bestaat, maar moeder aarde wel. De aarde, die is heilig. Daar moeten we voor zorgen, want daar zijn we uit voortgekomen. Enzovoorts. Ligt in het verlengde van de vrouwenemancipatie, denk ik. Maar toen maar. We moeten niet te diepgaande filosofie van maken, maar toch. Zo zit dat ongeveer wel, ja. Toch, moeder aarde. Enzovoorts. Amazone moeten we in stand houden. Dat is een televisieprogramma tegenwoordig, geloof ik. Er kwam een stuk voorbij. En over de Indianen daar en over hoe ze met de aarde omgaan dan en met de grond waar ze leven. Die is toch heilig, want dat is moeder. Enzovoorts. Ik mag het natuurlijk niet zeggen, de Rooms-Katholieken hebben ook een moeder, maar die hebben ze dan weer in de hemel. De moeder gods. Zodat daar de vrouw ook nog weer boven God geplaatst wordt. Maar het is niks anders dan de Magna Mater. De grote moeder van de klassieken enzovoorts. Maar ze zijn God de Vader kwijt. Nou ja, toch. Dit was vers 17. Wij zouden, want dat is de bedoeling, dus de praktische consequentie van wat hier staat, wij zouden in het leven heersen over de dood. Terwijl vroeger de dood heerste over de levenden. Zie? Maar wij zijn wedergeboren mensen. Wij worden geacht niet te behoren bij die Adamieten. Wij zijn christenen. Wij hebben het leven, het opstandingsleven van Christus ontvangen. Of moet ik hem nog terugkoppelen naar het laatste vers van hoofdstuk 4? Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat making laat ik dus gewoon weg, hè. Opgewekt om onze rechtvaardiging. En nu we rechtvaardigen zijn, hebben wij deel aan het opstandingsleven van Christus. En heersen wij ook over de dood. En dus zijn wij verzekerd dat nog dood, nog leven. Maar dat is weer twee bladzijden verder in Romeinen 8. En zo komen we bij het vierde voorbeeld hier. Dat is in Romeinen 5 vers 18. Zo dan, dat is ook moeilijk te maken, want zo dan wil zeggen dat we al het voorgaande ook nog in de gedachtegang moeten betrekken. Zo dan, gelijk door één misdaad over alle mensen tot verdoemenis. Maar dat is wat er staat, hè. Gelijk door één misdaad over alle mensen tot verdoemenis. Veroordeling dus. Alzo ook door één rechtvaardigheid over alle mensen tot rechtvaardiging des levens. En de verkorte versie, nou ja, de verkorte versie, als ik de schuingedrukte woorden er gewoon weer tussenuit haal, dan staat het dus door één misdaad over allen tot verdoemenis. En daartegenover, door één rechtvaardigheid over alle mensen tot rechtvaardiging des levens. Heb je dat? Dus eigenlijk is het een heel simpele. Eén misdaad over alle veroordeling. En daarmee de dood uiteraard. Maar er staat veroordeling. Daartegenover door één rechtvaardigheid. Dat is namelijk de introductie van het begrip het geloof van Jezus Christus. De rechtvaardigheid van Christus. Eén rechtvaardigheid van Christus. Wat kan het anders zijn dan zijn geloof? Of zijn gehoorzaamheid? Maar dat is het volgende vers. Want daar heet het gehoorzaamheid. Maar het is door één rechtvaardigheid over alle mensen tot rechtvaardiging. En inderdaad, des levens in de praktijk en rechtvaardiging. Ik ben geneigd te lezen rechtvaardiging, namelijk leven. Dat lijkt me de enige juiste interpretatie van deze genitieve zin, van deze tweede naamvalsvorm. Want het is niet rechtvaardigmaking van het leven. Het leven kan niet rechtvaardig gemaakt worden, namelijk. Het is vrijspraak, namelijk leven. Want verdoemenis is verdoemenis, namelijk de dood. Juist, veroordeling impliceert toch de dood. En dus moet je rechtvaardiging des levens. En dat making, dat is noodlottig, hè? Dat moet je weglaten. Rechtvaardiging des levens moet je dus lezen als rechtvaardiging, namelijk leven. Dat is wat het is. Dat is vers 18. Waarbij dus in theorie de vraag blijft. En rechtvaardigheid. En dan krijg je een antwoord op in vers 19. Dat is de vijfde vergelijking dan hier. Want gelijk door de ongehoorzaamheid. Je voelt toch een beetje de opbouw van En de voortgang van Paulus' gedachten hier. Hè? Een misdaad, een rechtvaardigheid. Ja, gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaren gesteld zijn geworden. Let op dat je niet de fout maakt om velen te lezen alsof het betekent niet allen. Dat is een veelgemaakte fout. Want het idee dat allen, dat dat niet veel zou zijn, ja, dat is dwaas. Dat begrijp, toch? Je mag velen niet interpreteren als het zijn niet allen. Je kunt net zo goed zeggen, dat zijn allen. Dat is het ook niet. Dat is niet de betekenis van de term. Dat is het hier wel natuurlijk. Die velen die van Adam afstammen, dat zijn ze allen. En het zijn er velen. Toch? Je moet die twee begrippen niet met elkaar verwarren. Het is net zoiets als zoveel hem aangenomen hebben uit Johannes 1. En ik heb iemand horen zeggen, dat zijn er dus velen. Dat is een verkeerde conclusie. Uit de context blijkt dat het juist de minderheid is. Toch zoveel hem aangenomen hebben. Je moet voorzichtig zijn met die termen, hè. Goed, gelijk door de ongehoorzaamheid van één, velen, tot zondaars gesteld zijn geworden. Nou ja, gebleken zijn zondaren te zijn. En geopenbaard, gemanifesteerd als zondaren. Alzo zullen ook, logischerwijze, het gaat niet over de toekomst zozeer, maar gewoon uit logica, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Door de gehoorzaamheid van één, dat is dus uiteraard Christus, worden velen rechtvaardig. En als ze tot rechtvaardigen gesteld worden, ja, dat is gewoon op het moment dat de rechter ze vrijspreekt en zegt, ik vind geen schulden aan. Schuld is betaald, enzovoorts. En dus de verkorte versie luidt, door ongehoorzaamheid van één vele zondaren, door gehoorzaamheid van één vele rechtvaardigen. En dat is een pracht van de vergelijking, uiteraard. Of je die allemaal één voor één, al die vergelijkingen moet onthouden? Nee, maar weet u waarom dat dan zo langdradig hier staat? Het is niet uit spitsvondigheid, hoor. Hoewel, ik vind het dat wel. Ik vind het wel spitsvondig. Mooi, ik vind het mooi dat er gezocht wordt naar een formulering waarbij die twee partijen tegenover elkaar gesteld worden en met elkaar gecontrasteerd worden. Maar waarom denkt u dat het gebeurt? Nou ja, opdat wij er een hele avond over zouden doen om dat dus daar eens bij stil te staan. Zoiets. Dat is wat Paulus erin probeert te stampen. Denk erom, wij horen bij die andere kant. Dat is niet de gemodificeerde Adamiet, zoals ik het er straks formuleerde. Maar wij zijn christenen, wij zijn in Christus. We hebben het leven van Christus ontvangen. Of, je van hieruit lees je gewoon verder in Efeze 1, vers 3. Maar die zal ik ook wel eens eerder genoemd hebben. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. God ziet ons in die situatie. En dan ben je een pareltje in Gods hand. Goed, vers 20, zesde voorbeeld. Maar de wet is bovendien ingekomen. U begrijpt dat hier al een langzamerhand bij de brug komen naar de volgende hoofdstukken. Dat heet toch een bruggetje tegenwoordig. Zo, de redenering gaat nu ergens naartoe. Want de wet is niet meteen gelijk al zo. Het is maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. In elk geval, dit vers 20 sluit aan bij... vers 13 en 14. waar staat dat tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde als zodanig wordt niet toegerekend, niet wettig, als er geen wet is. En de redenering was daar, de mens is een zondaar en dus sterft hij. En toen kwam dan later de wet nog bij, waaruit dan weer mogen blijken dat de mens daadwerkelijk ook in moreel opzicht een zondaar is. Want dat is wat de wet doet, hè. Door de wet is kennis der zonde, maar dat staat hier natuurlijk ook. En dus staat er, de wet is bovendien ingekomen, boven de zonde. En dat ik daar even bij stilsta, is omdat in de Galatenbrief, in hoofdstuk 3, ook zoiets staat als de wet is bovendien ingekomen. Maar dat is dan niet boven de zonde, maar boven het Abrahamitisch verbond. God deed beloften aan Abraham, sloot met Abraham een verbond. En toen kwam de wet daar nog overheen. Waarna gezegd wordt dat die wet daar niks aan toevoegt en ook niks aan afdoet. Maar het was gewoon wachten tot die wet weer voorbij was en vervuld was. En daarmee te niet gedaan was overigens. Opdat de beloften genadiglijk vervuld zouden kunnen worden. Enzovoorts. Die wet die zit er altijd bij. Is een extra druk die erop komt te staan, zal ik maar zeggen. De wet brengt de mens tot het uiterste. Nou goed, de wet is bovendien ingekomen en dan staat er heus op dat de misdaad te meerder worden. En die gedachte staat niet alleen hier trouwens. Het is ook, de wet is het thema eigenlijk van één bladzijde verder, hoofdstuk 7... Nee, vanaf het begin meteen al. Maar daar wordt ook gezegd, net als in de Galatenbrief trouwens, daar wordt gezegd, de wet doet de zonde toenemen. Doet de zonde krachtiger. Niet de zonden, maar de zonde toenemen. De zonden daarmee ook, maar de zonde doet het toenemen. Dat wil zeggen, de wet activeert de zondige natuur van de mens. Dat is heel vervelend. Want ja, wij dachten dat we de wet nodig hadden om de zonde te bestrijden. Dat is wat de mens bedenkt. En daarna blijkt dat het niet lukt. Sterker nog, het blijkt dat het verkeerd omwerkt. Maar we willen dat niet toegeven omdat we geen alternatief hebben. Nou ja, we willen dat niet toegeven, punt 1, omdat we het zelf bedacht hadden. Wij mensen, nee u niet en ik niet, maar onze voorvaderen al. Hè. De mens moet een wet hebben om de zonde en het onrecht in de wereld en in ons leven te bestrijden. Toch? En nou blijkt dat het niet werkt. Het blijkt zelfs dat het tegenovergesteld werkt. Dat het de zonde activeert. Maar we geven dat liever niet toe omdat we geen alternatief hebben. Maar we hebben wel een alternatief. Het alternatief is om die hele oude mensheid achter je te laten. En op de uitnodiging van het woord van God in te gaan. En ons te melden bij de Heer Jezus Christus. Om wedergeboren te worden en deel te hebben aan die nieuwe mensheid. Waarin zonde überhaupt geen rol speelt. Nou ja, overwonnen is toch? Oh. Ja, nou ja, dat is hoe de Bijbel het leert. Dus doe maar. De wet is bovendien ingekomen, geïntroduceerd. Maar het heet gewoon ingekomen in het Nederlands. Via Mozes, zoals gezegd, vers 13 en 14 was dat. De wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Waarbij je ziet dat het woord misdaad, kijk, het had moeten zijn natuurlijk opdat de misdaden meerder zouden worden. Maar het is opdat de misdaad meerder zou worden. Wordt dan één en dezelfde misdaad alsnog groter? Dan moet ik u zeggen, nee, maar blijkbaar wordt het woord misdaad gebruikt ter aanduiding van de zonde natuur van de mens. En dat zeg ik nu, maar ook met terugwerkende krachten, want ook in vers 18 was dat al zo. En in vers 17, door één misdaad, door één misdaad. Het is de zondige natuur van de mens. En dat begrip daad, Emis. Emis, de zonde. De zonde van één. De zonde van Adam. Zijn zondige natuur. En die wordt meerder, want de Bijbel leert dat de zondige natuur geactiveerd wordt als je hem uitdaagt. Dat kan de fysiotherapeut je ook vertellen. Als je problemen hebt met bepaalde spieren die wat slapjes zijn, zal ik maar zeggen, dan moet je, behalve dat je dan spinazie moet eten, zoals we alle weten. Olijfje. Ja, maar goed, dan moet je die spieren oefenen en dan worden ze sterker. Nou ja, voor een poosje. En als je daarmee ophoudt, dan zetten ze zich om in vet en dan zul je dat de rest van je leven mee. Dus het schiet niet echt op natuurlijk. Maar, nee, ik zal geen namen noemen. Laat maar. Maar zoiets. Maar je moet, als je het activeert, wordt het sterker. Zo is het nou eenmaal. Oefening, enzovoort. Levert, ik doe dit omdat ik elke dag oefen met mijn vingertjes. Ja, dat moet. En, want anders dan red ik het niet. Dan moet je bijhouden. En ontwikkelen eventueel, zolang het nog gaat, enzovoort. Maar zo werkt dat. En als je de wet legt op vlees, zegt de Bijbel, dan wordt het vlees geactiveerd. En wat gaat het dan doen? Nou ja, wat het van nature doet. Van nature doet. Dat zit hem in de geaardheid van de mens. Ik vind het leuk om die termen te gebruiken. Dat zit hem in de echte betekenis van de termen dan. Dat zit hem in de geaardheid daarvan. De mens is een zondaar, dus als je hem activeert, dan gaat hij zondigen. Er zijn geen andere opties. Nee, dat is nou jammer, maar dat is zo. Daarom moet je ervan verlost worden. Ik ellendig mens, heet het dan ook. Inderdaad, op de volgende bladzijde in Romeinen 7. Toch? Goed. Nou ja, opdat de wet is bovendien ingekomen dat de misdaad te meerder wordt. Is dat erg dat de zonde te meerder wordt, toeneemt? Ja, naar menselijke maatstaven wel. Maar waarom is het? Om te demonstreren dit wat ik nu zeg. Nou ja, het is omgekeerd geformuleerd, maar het demonstreert wat ik dus net gezegd heb. Het demonstreert de zondige natuur van de mens. Je kan het dus nog even navragen in Heidelberg. Waaruit kent gij uw ellende? Dat had ook gewoon het woord zonde kunnen zijn hoor. Ik ellendig mens, weet u wel, uit Romeinen 7. Daar komt het vandaan, die uitdrukking. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Dat is zo. Nou ja, andersom. Uit de wet Gods kent ge uw ellende. Maar je had natuurlijk ook gewoon kunnen aanvaarden, omdat het ergens staat, dat is de wet Gods. Die zegt, er is niemand goed, er is niet tot één toe, en dan ken je ook je ellende. Als je het gelooft tenminste. En zo niet, dan werkt de Mozaïsche wet misschien in die richting. Nee, zeker in die richting. En meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen, want dan moet ik anekdotes gaan vertellen over mensen die inderdaad zwaar onder de wet leefden en wat daar dan van terechtkomt. Maar dat doe ik maar liever niet. Per slot staat het toch niet in de Bijbel, die anekdotes, dus hoef ik ze ook niet te vertellen. Maar dat een gedemonstreerd feit is, dat naarmate men zich onder wet stelt, naar die mate gaat het leven ook naar de, naar waar het maar naartoe gaat dan. Maar niet de goede kant op. Het kost moeite om het te beheersen, want ja, ik vind het zulke fundamentele dingen. Hoezo dat er in de mens wat goed is, dat ontwikkeld zou moeten worden met behulp van wet? Gaat alleen maar andersom. Het is een bediening des doods. De wet is zwak en onprofijtelijk. Staat zwart op wit, staat de vertaling. Kun je het nog orthodoxer hebben? Bedoel ik dan maar. Daar is niks aan te doen. De wet is ingekomen niet om de zonde te bestrijden, maar om te demonstreren dat de zonde niet bestreden kan worden. En hoe meer je bestrijdt, hoe actiever die wordt. En daarom houdt het ervoor, reken, houdt het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt, enzovoorts. Leg dan af aangaande de oude mens. Dat is de boodschap die wij meekrijgen als wedergeboren mensen. Zie? De wet is bovendien ingekomen omdat de zonde misdaad te meerder worden. En dan staat er, en waar de zonde meerder geworden is, zit u dat misdaad in deze context betekent zonde. Enkelvoud zondige natuur. Want het heet eerst misdaad en in de rest van de zin heet het zonde. Omdat de misdaad te meerder worden en waar de zonde, maar iedereen weet toch dat dat misdaad is, die uit de vorige zin. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Nou ja, of geworden. Ik lees hem liever ook als geworden, want het is toch hetzelfde woord. Dat kan. En dan lees je dus, de zonde is meerder geworden, maar de genade is veel meer overvloedig geworden. En er staat zonde of misdaad tegenover genade. Zie? En dan hebben we er nog één, maar die bewaren wij weer voor na de pauze. En hier, aan het begin van het deel na de pauze, ontbreekt helaas een deel van de opname. Ik zal mijn best doen om dat bij de volgende lezing alsnog aan te vullen. Worden tot levende ziel, zo staat het er ook letterlijk in Genesis 2 vers 7. Alzo werd de mens een levende ziel. De laatste Adam, dat is dus Christus, werd tot levendmakende geest. U merkt dat bij die eerste mens die leefde wel, maar het liep er weer uit. De ziel stierf. Want zo heet dat. En bij de laatste Adam is het levendmakend. Dat wil zeggen, daar heb je dus leven in overvloed, om zo te zeggen. En dat eerste, die eerste mens wordt geacht zielig te zijn. Men vertaalt het met natuurlijk. En ik ben geneigd te zeggen, natuurlijk doet men dat. Want men heeft problemen met het woord ziel. Maar het is wel wat er staat. Het zielige, dat is het natuurlijke, de oude mens. Dat is niet eerst. Of dat is eerst en daarna komt het geestelijke. En zo ook vers 47. De eerste mens is uit de aarde en is aards van nature, niet door de zondeval. Die zondeval die ging daar in werkelijkheid aan vooraf. Daar had Adam niks mee van doen. Hij kreeg er alleen deel aan, omdat hij uitdrukkelijk geformeerd werd. Daar staat het toch, het is afgedrukt bedoel ik, uitdrukkelijk. Dat hij geformeerd werd uit de stof van de aardbodem. En daarmee was hij drager van de vloek waaronder de aardbodem zich bevond, feitelijk. Dat is die moeder aarde. Adama. Moeder aarde. De eerste mens is uit de aarde en is aards. De tweede mens, dat is die andere dus, die dan ook heet de laatste Adam, de tweede mens, vers 45 en 47, is de Heere. Uit de hemel. Ik geloof dat uit de hemel er niet eens bij staat. Maar in sommige handschriften dan weer wel. Of heren, ja, er is wat twijfel over die uitdrukking. Mij maakt het niks uit, want wat er ook staat, we begrijpen wat het is, toch? De tweede mens is uit de hemel, oké, is de Heere, inderdaad. Hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn de aardsen, dat zijn wij dus, Maar dat is een variant op stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En gij zult tot de aarde wederkeren terwijl gij uit de aarde genomen zijt. En daartegenover staat hoe zanig de hemelse is, want daar gaat het natuurlijk om. Zodanig zijn ook de hemelsen. Dat zijn wij dus, hemelse mensen, om zo te zeggen. En dus, waar wij nu nog leven, in een aards lichaam, anders konden we dit immers niet lezen hier. Waar wij nu nog leven in een aards lichaam, wordt vastgesteld, gelijkerwijs zij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Waarmee maar weer gezegd wil zijn dat wij van nature geen beelddragers God zijn. Dat is een van de meest hardnekkige misverstanden, denk ik. Waarschijnlijk ook een van de meest noodlottige. Dat wij van nature beelddragers God zijn. Ik moet even wat inslikken, want ik mag het niet zeggen hier in het publiek. Maar, vraag me anders straks maar wat ik in gedachten had. Maar. Gelijk wij het beeld des aardsen gedragen hebben. Wij zijn beelddragers van Adam. Net als Seth vanaf Genesis 5 vers 1. En zo verder. Alzo zullen wij ook. De vertalers hebben alzo ingevoegd. Want ja, als je gelijkerwijs hebt, volgt alzo. Hè? Alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. En zo is het, want wij zullen naar zijn beeld veranderd worden, heet dat. Ik meen dat dat weer de Romeinenbrief was, waar dat staat, waar we net vandaan komen. Want naar zijn beeld veranderd worden impliceert dat we zijn beeld niet zijn. Zie? Wij zullen het beeld des hemels dragen. En wat dat betekent, is dat wij een ander lichaam krijgen. Daar gaat het hele hoofdstuk al over. En de rest ook nog. En dan komt hier een toelichting, namelijk, doch dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Maar ja, hier is men gewoon de draad volledig al kwijt natuurlijk. Als men het al niet was, dan raakt men het hier wel weer kwijt. Want ja, het koninkrijk Gods beërven. Een koninkrijk beërven. Er is hier in Nederland maar één die het koninkrijk der Nederlanden geërfd heeft ooit. Toch? En men hoort het volk brommen, maar toe maar. En alle anderen, ja, die hebben deel aan het koninkrijk, die zien het of ze gaan het in. Als u mij vraagt, wel erg veel tegenwoordig en in hoog tempo, maar dat is ons onderwerp nu maar niet. Maar, bovendien mag je dat niet zeggen. Gisteren keek ik nog naar een televisieprogramma uit 1971 en daar werd vastgesteld dat Nederland 13 miljoen inwoners had. Schrik je toch wel even. Er zijn er sindsdien 4 miljoen bijgekomen. Tjuf. Maar je kunt het wel zien om je heen trouwens. Ook hier op Urk. Nou, op Urk, naast Urk. Vooruit, doe maar. Maar het koninkrijk beërven. Want je kan het koninkrijk ingaan als vlees en bloed. Wij zijn het ingegaan. Wij maken er deel van uit. Maar om het te erven, om tot zonen gesteld te worden, tot eerstgeborenen in de praktijk, met erfrecht enzovoort. Ja, voor dat doel moet er wat veranderen. Ons lichaam namelijk. Want de verderfelijkheid erft de onverderfelijkheid niet. En dus, maar dit is een verborgenheid, zegt Paulus, want het gaat over de specifieke positie van de gemeente. Dat maakt onderdeel uit van wat in de Bijbel met een grote hoofdletter heet, de verborgenheid. Ziet, ik zeg u, verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in elk geval. Ook als we niet ontslapen. Dat wil zeggen, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren zullen veranderd worden. Maar dat was 1 Korinthe 4, waar het zo staat. En hier staat, want in een ondeelbaar ogenblik, in een atoom staat er. in een punt des tijds. In een ogenblik. Met de laatste bazuin. Dat is de laatste keer dat we opgeroepen worden, betekent dat. Want de bazuin zal slaan, klinken. De stem des Heren die ons roept tot het koningschap. Want als de bazuinen klinken, dan is het eerste idee dat de koning komt. De koning komt. Met dank aan Gloria Gaetel, maar toen maar. En Bill natuurlijk, vooral. Maar toen maar, hè. De koning komt, jawel. Dan klinkt de bazuin, dat is Bijbels. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de ontslapenen zullen eerst opstaan. En daarna wij die levend overgebleven zijn zullen tezamen met hen worden opgenomen in de wolken der tegemoet. Want de koning komt. Hier staat precies hetzelfde als in 1 Korinthe, of in 1 Thessalonicenzen 4. Zie? Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen enzovoorts. Er moet veranderd worden en dan zullen wij tot zonen gesteld worden en erven. En dat is de completering, de voltooiing van de overgang van de eerste mens naar de nieuwe mens. Van de adamitische mens naar de christelijke, moet je dan zeggen, mens. Van de adamitische natuur naar de natuur van Christus. En zo worden wij veranderd naar zijn beeld. En zullen wij zijn beeld gelijkvormig worden, ook naar de uitwendige mens. Want onze behoudenis, onze zaligheid, en hoe dat allemaal maar heten mag, is in drie fasen. De een is die van onze wedergeboorte, dat heet trouwens die van de geest. En de andere is die van ons praktische leven hier. En ons bewustzijn en onze dienst, dat heet onze ziel feitelijk, praktische leven. En daarna volgt nog de verandering, de zaligheid, de verlossing van ons lichaam. Dat wil zeggen, onze zaligheid gaat in fase. Vandaar dat Paulus in Romeinen 8 ook schreef dat ook wij in hope zalig geworden zijn. De wereld wacht op het een en ander, maar wij ook. Zie? Het is nog niet voltooid. En u ziet, wij kijken, we hebben dus daadwerkelijk het uitzicht over de dood heen. Over naar toekomstige dingen waaraan wij deel zullen hebben. Wat er ook gebeuren mogen. Zie? Nou, daar moeten we het voor vanavond weer dringend bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor deze woorden die we ook vanavond onder ogen mochten hebben en die als het goed is ook in onze harten geschreven worden. Die woorden die u ons zeggen dat u ons daadwerkelijk trekt uit de tegenwoordige boze eeuw of wereld, ons verlost van heerschappij, van zonde, dood en wet en ons een plaats gegeven hebt in een nieuwe schepping. En meer in het bijzonder zelfs in het lichaam van Christus. Een plaats hebt gegeven in die gemeente Gods, die gemeente van Christus, dat volk voor uw naam. Wij danken u daarom te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen. In het bewustzijn dat u ons via het kruis verlost hebt van die oude wereld, maar via die opstanding ons wedergeboren hebt tot een levende hoop. Opdat onze verwachting zou zijn, niet op dit leven, niet voor dit leven als zodanig, maar in het bijzonder op wat hierna en spoedig geschieden zou. Wij danken u daarom dat we mogen uitzien naar de vervulling en de wederoprichting van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Mogen uitzien, aan de ene kant, achteromziend naar wat geweest is en de oorsprong en aard van deze wereld waarvan we deel uitmaakten. Maar aan de andere kant, in het bijzonder, mogen uitzien naar onze toekomende verlossing. De voltooiing van het heil waaraan wij deel hebben gekregen. Wij bidden u dan, Vader, op grond van die beloften, wees u ons nabij. En geeft u ons verlichte ogen, opdat we onze heiland zouden leren kennen en onze hoop zouden stellen op de verschijning der heerlijkheid van die heiland, die grote God en zaligmaker. Amen.